Hoi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Waarheid van Nu. Mijn naam is Letitia en in deze aflevering neem ik je mee in mijn gedachtegang over vrije wil, karma, het toekennen van waarde aan externe objecten of personen en spiritual bypassing. Een paar weken geleden had ik een super interessante ontmoeting met echt een like-minded soul, als ik het zo kan noemen. We zaten echt op een hele interessante golflengte om te sparren over spiritualiteit, over het leven, over eigenlijk basically hoe we in het leven staan en hoe we ermee omgaan en hoe we omgaan met de dingen die in ons leven gebeuren, de tussen aanhalingstekens negatieve ervaringen die we hebben of gevoelens die we ervaren of hoe we omgaan met de dingen die ons allemaal als mens overkomen, zoals liefdesverdriet, het overlijden van iemand die dichtbij je staat of diverse ervaringen die als negatief kunnen worden ervaren. En dat bracht ons een beetje tot de dialoog, ik wou zeggen discussie, maar het was een dialoog, over karma en vrije wil. Bestaat er zoiets als karma? Bestaat er zoiets als vrije wil? En als beide bestaan, kan dat hand in hand gaan? Kan dat naast elkaar bestaan? Of sluit het een de ander uit? Op het moment dat er karma bestaat, is er dan nog zoiets als vrije wil of vice versa? En dat was al een heel interessant gesprek. Op het begin leek het alsof we daar heel erg lijnrecht tegenover elkaar stonden. Mijn visie is namelijk, ik geloof in karma en ik geloof in vrije wil. Zijn visie was, als er karma bestaat, is er niks als vrije wil. En dan is vrije wil puur een illusie. Dat is een heel interessant gesprek geworden, want uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat mijn definitie van vrije wil en zijn definitie van vrije wil totaal niet in elkaars verlengde lagen. Dus dat we niet eens per se niet eens met elkaar waren, maar dat we het niet eens waren met de terminologie die we gebruikten om bepaalde dingen uit te leggen. En dan komen we dus terug op het gebruik van woorden, dat het gebruik van woorden heel erg subjectief is. Mijn uitleg van een bepaald woord of mijn associatie bij een bepaald woord hoeft zeker niet hetzelfde te zijn als die van jou. Het kan heel erg vergelijkbaar zijn of het kan totaal verschillend zijn. En daarom ben ik ook zo'n fan van het lezen van verschillende boeken. En vind ik het ook heel erg leuk om in die boeken patronen te zoeken. Heel vaak gaat het over hetzelfde concept. Beschrijft de schrijver een bepaald concept? Heeft hij het over een bepaalde energie of een bepaalde frequentie? En in zijn subjectiviteit gebruikt hij of zij bepaalde woorden. Of heeft hij een bepaalde visie erop? Of beschrijft hij een bepaalde methode hoe je iets het beste zou kunnen doen? Of hoe je jezelf het beste zou kunnen helpen of ontwikkelen? Of whatever het boek ook over gaat. En vervolgens lees ik een ander boek. En eigenlijk, in mijn optiek, is het dan precies hetzelfde concept, maar een totaal andere benadering. En dat vind ik super interessant, want in die end ben ik er dus voor mezelf achter gekomen dat ik heel vaak boeken lees omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in de zienswijze van de schrijver. En omdat ik wil weten, hoe denk jij, hoe kijk jij naar dit onderwerp en hoe leg jij het uit? En daarmee is het dus voor mij de woordkeuze, wat ik al zei, subjectief. Maar daarmee is die woordkeuze dus ook echt een expressie van jouw innerlijke belevingswereld. Echt een creatieproces en daarmee dus kunst. Het gebruik van woorden en de keuze voor bepaalde woorden is kunst. En daarmee creëer je dus jouw realiteit en jouw zienswijze, jouw perspectief in dit geval. Even terug dus weer naar het begin van het gesprek waar ik het over had, dat ik met een vriend een gesprek had over karma en vrije wil. Maar goed, dan komen we dus bij het stukje over het ontleden van deze termen. Want ik kan zeggen karma is een bitch of karma is dit en dit en dit. Maar dat kan voor jou iets heel anders betekenen. Dus laten we eens gaan duiken in de uitleg van de begrippen. Of althans mijn uitleg van de begrippen. Dan zie ik karma op dit moment inderdaad dus als actie, als energie. Elke actie heeft een reactie als een oorzaak en een gevolg, energie die je geeft, krijg je terug. En dat kan positief of negatief zijn. Dus de uitspraak karma is een bitch is natuurlijk de grootste BS die er bestaat. Karma is een bitch als je zelf een bitch bent. Of als je je gedraagt als een bitch of denkt als een bitch, om het zo maar te zeggen. En daarmee kom je ook met Is karma alleen iets van het leven wat we nu hebben? In mijn optiek niet. Ik geloof in reïncarnatie. Onze ziel reïncarneert in een nieuw lichaam elke keer opnieuw op aarde om bepaalde levenslessen te leren. En die levenslessen zijn in mijn optiek ook in lijn met je karma. De karma die je hebt gecreëerd in vorige levens en in vorige levens niet hebt opgelost, neem je mee naar het nieuwe leven. Neem je mee naar het volgende leven. En krijg je dus opnieuw de kans om die les, om die karma op te heffen en te balanceren. Want uiteindelijk is dat wat het doel ervan is, om die energie weer te neutraliseren en te balanceren. En vrije wil is in dit geval voor mij de keuze. Je hebt altijd de keuze hoe je ermee omgaat. Karma zorgt ervoor dat je door bepaalde acties, bepaalde situaties of bepaalde mensen in je leven ontmoet die op die frequentie zitten van jouw karma om een bepaalde les te leren en om een bepaalde groei als ziel ook te bewerkstelligen. En dus om weer die balans te creëren in je leven. De vrije wil is in mijn geval, of is in mijn perspectief, dus de keuze hoe je ermee omgaat. Je hebt altijd de keuze, en dat ligt ook een beetje in lijn met 3D, 5D, de polariteit en echt de zintuigelijke keuze van je persoonlijkheid. Daar zit in een keuze vanuit angst of een keuze vanuit woede of vanuit jaloezie. Of is de keuze die je maakt in lijn met je hogere zelf, in lijn met je ziel. En daarmee dus een keuze vanuit liefde, vanuit compassie en vanuit bewuste groei voor jouw ziel. En wat vaak gebeurt is dat deze keuzes, hoe we met een bepaalde levensles of een bepaalde situatie in ons leven omgaan, dat deze keuzes onbewust gemaakt worden. En dat we niet bewust zijn van dat wij een keuze hebben in hoe we ermee omgaan, hoe we erop reageren. Ook welke gedachten we erover hebben of hoe we het voor onszelf uitleggen waarom iets gebeurt. Voel je je slachtoffer of ga je ermee om dat het een kans is voor jou om te groeien? En die keuze van die vrije wil die je dus hebt in hoe je daar dan mee omgaat of hoe je daarover denkt, creëert vervolgens ook weer nieuwe karma. Dus op het moment dat je daar in de jaloezie blijft hangen of in de boosheid of in de frustratie of in de waarom overkomt mij dit? Vervolgens creëer je patronen. De energie en die situatie gaat terug blijven keren tot jij de les eruit hebt geleerd. Tot die karma weer in balans is gebracht en geneutraliseerd. Zolang je dat niet hebt geleerd en zolang je het niet hebt gebalanceerd, zal die energie terug blijven komen en zal dus een herhaaldelijk patroon zich gaan opdoen in je leven. En dat is heel erg interessant om onder de loep te nemen. Wat zijn momenteel de patronen die zich in jouw leven voordoen? Of wat zijn momenteel de situaties of de mensen die je opnieuw keer en keer blijft aantrekken? En het is dan heel makkelijk om te kijken naar de andere persoon. Dat is de makkelijke weg. Maar dat is niet de korte weg. Die makkelijke weg is dus een weg waarin je je niet bewust bent van de karma die situatie probeert te balanceren. De moeilijke weg kost veel meer moeite om in een situatie te zitten en daarin na te gaan. Wat is de les die ik hieruit kan leren? Wat is de boodschap? En hoe kan ik hier vanuit groeien? Hoe kan ik hier vanuit me verder ontwikkelen als ziel? In plaats van je het slachtoffer van een situatie voelen. En daarin ligt ook een gevaar, wat ik zelf persoonlijk best wel vaak heb meegemaakt. En dat is dat je snapt waarom een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. En dat je ziet, oké, dit is gebeurd. Ik snap de les. Ik begrijp waarom dit moest gebeuren voor mij om als ziel te ontwikkelen. Prima. Oké, en ik ga door met mijn leven. En dan ga je dus voorbij aan de menselijke kant van de menselijke ervaring die we op dit moment als ziel hebben. We hebben emoties. Dat gaat gepaard met het voelen van dingen en het ervaren van dingen. En op het moment dat je dus vervolgens gelijk al die emoties skipt, dan doe je dus aan spiritual bypassing. En dat spiritual bypassing, dat is ook een van de valkuilen die ik heel veel zie gebeuren bij spiritueel bewuste mensen. Waaronder dat dit dus echt heel vaak bij mijzelf is gebeurd. Dat je compleet met je hoofd in een spirituele wereld aan het leven bent, maar dat je vergeet te gronden en ook aanwezig te zijn hier op aarde en dus te realiseren, ja, ik ben een ziel, maar ik heb wel een menselijke ervaring en ik ben hier niet voor niks. En als ik die stappen skip van het voelen van de emoties en het accepteren en het erkennen van mijn verdriet of mijn angst of mijn woede, dan leer je dus alsnog de les niet. En dan probeer je dus een soort van shortcut te vinden in het leren van je levenslessen. En dat is ook niet hoe het werkt. Onderdeel van mijn visie is dus dat wij op aarde incarneren om ons te ontwikkelen als ziel. En de daarbij behorende karma en levenslessen te neutraliseren en te balanceren. De periode voordat wij als ziel incarneren in een menselijk lichaam gaat echt gepaard met heel veel keuzes en sparren en overleg over welke omstandigheden, over welke situaties, over welke personen het beste passen bij het leren van onze levenslessen en dus het neutraliseren van onze karma. En die keuzes, dat gaat over in eerste instantie bijvoorbeeld welk lichaam past het beste bij de lessen die ik te leren heb. Welke persoonlijkheid, want in mijn optiek is persoonlijkheid iets wat bij een lichaam hoort. Welke persoonlijkheid past daarbij het beste? Welke ouders, welke broers en zussen als die er zijn, ondersteunen ons het beste bij het leren van deze lessen? En daarmee worden dus zielscontracten opgesteld of andere personen in je leven waar je ooit paden mee gaat kruisen, waar je een bepaalde ervaring of een bepaalde les mee gaat hebben, wat voor jullie een wederzijdse neutralisatie van karma is, of wat voor jullie beiden een wederzijdse lering van de levenslessen is die je gezamenlijk hebt. Wellicht heb je gezamenlijk karma uit een vorig leven, of wellicht heb je karma op dezelfde frequentie en kan je elkaar dus heel goed ondersteunen en helpen op zielsniveau om een bepaalde les te leren. En dat kunnen hele moeilijke en confronterende lessen zijn. En dat we op aardsniveau, op het moment dat we in een menselijk lichaam zitten, echt resentment of boosheid of irritatie naar een bepaalde persoon kunnen voelen van waarom heb jij mij dit aangedaan? Of waarom ben ik ooit met jou in zee gegaan? Waarom heb ik ooit bijvoorbeeld een relatie met jou gehad? Ik kan er niet bij waarom ik ooit met mijn ex ben geweest. Maar kan je het ook zien vanuit het perspectief om te leren en om te groeien en je dus af te vragen, oké, wat hebben deze persoon en ik mogen leren samen? Of wat heb ik hem mogen leren of haar? Of wat heeft hij of zij mij mogen leren? En dat je het vanuit die bril bekijkt. En dat je dus daarmee situaties veel minder snel persoonlijk hoeft te nemen. En veel minder snel je het slachtoffer hoeft te voelen van een bepaalde situatie. Want dat is de makkelijke route. Het is heel makkelijk om je slachtoffer te voelen. Want dat betekent dat jij minder aandeel hebt of dat jij geen aandeel hebt. En dat je daarmee dus geen keuze hebt. Maar je hebt altijd een keuze in hoe je ermee omgaat, in hoe je erover denkt. En het zou ook kunnen dat je bijvoorbeeld heel erg twijfelt over welke richting je moet kiezen in je leven op dit moment. Dat je vastloopt in waar moet ik heen, met wie wil ik zijn, wat wil ik doen, waar word ik blij van. Echt dat je vastloopt in het maken van bepaalde keuzes. En de mensen die mij kennen, die weten hoeveel moeite ik soms kan hebben bij het maken van bepaalde keuzes en hoe ik daar nog steeds in vast kan lopen af en toe. En wat mij dus heel erg helpt is om te realiseren dat welke keuze ik ook maak, linksom of rechtsom, op zielsniveau, op energetisch niveau, gaat de levensles die ik mag leren in dit leven toch terugkomen. En of dat met persoon A of met persoon B is, of in werk A of in werk B is. Ik ga het moeten leren, linksom of rechtsom. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En Rome in dit geval is dan het neutraliseren van die karma of het leren van die levenslessen. Dat is dus een hele interessante gedachtegang, vind ik. Dat betekent letterlijk vrije wil. Je hebt de keuze om route A, B, C, D tot en met Z te kiezen. Maar in the end kom je wel bij karma uit. In the end kom je wel bij je levenslessen uit. En dan is het dus een hele interessante vraag. Bestaat er dus nog zoiets als vrije wil? Bestaat er dan vrije wil op het moment dat die karma toch terug gaat komen? En mijn conclusie daarin is, ja, dat bestaat er zeker. Want ik heb de vrije wil om te kiezen of ik bewust die keuze maak en daarmee bewust de keuze maak vanuit mijn persoonlijkheid of vanuit mijn hogere zelf of vanuit mijn ziel. En op het moment dat ik hem maak vanuit mijn hogere zelf of vanuit mijn ziel, en daarmee dus gebaseerd op onvoorwaardelijke, onconditionele, universele liefde, daarmee versnel ik het proces van mijn zielsontwikkeling. Op het moment dat ik hem maak vanuit bewust of onbewust mijn persoonlijkheid, vertraag ik daarmee voor mezelf het proces op zielsniveau om deze les te leren. En om dit karma te neutraliseren. Dit of deze karma, I don't know. Maar in ieder geval om deze karma te neutraliseren en te balanceren. En dat wil niet zeggen dat ik die karma of die les nooit ga leren. Zeker niet, want het gaat terugkomen. Die energie moet gebalanceerd worden. En mind you, dit is mijn waarheidsperspectief. Dus dit is hoe het in mijn realiteit werkt, hoe ik het voor me zie. In ieder geval, die karma gaat dus terugkomen en moet geneutraliseerd worden en moet gebalanceerd worden. Dus als ik ervoor kies om een situatie te ervaren vanuit woede of vanuit angst of vanuit lagere frequentie emoties of vanuit mijn persoonlijkheid, waarin ik echt kijk niet van wat is het beste voor de greater good, maar wat is het beste voor mij? Hoe kan ik bijvoorbeeld meer geld verdienen? En dat kan misschien ten koste gaan van iemand anders. Of dat ik lieg omdat ik denk dat dat op dat moment beter is voor mezelf. Omdat ik niet te maken wil hebben met de consequenties van op dat moment eerlijk zijn. En dat is dus voor mij een hele grote realisatie. Ik heb dus de vrije wil om te kiezen hoe ik ergens mee omga. En dit brengt me dan ook gelijk terug bij de metafoor van de ui die ik in een eerdere episode gebruikt heb. Om een zo bewust mogelijke keuze te maken. Vanuit mijn hogere zelf, vanuit mijn ziel, vanuit onconditionele liefde. Moet ik die laagjes van de ui afpellen? Moet ik mijn conditioneringen erkennen en onder ogen zien en me er bewust van zijn? Omdat ik anders een slaaf van mijn conditioneringen ben. Omdat ik anders vastzit in het systeem van de aannames en de conclusies die ik door de jaren heen gemaakt heb en getrokken heb. En daarom is het in mijn optiek van dusdanig belang om al die ervaringen, al die externe factoren die je hebt geleerd in je opvoeding en op school en van je peers en van situaties wat je hebt meegemaakt in je jeugd of van situaties die je nu hebt meegemaakt, om die onder de loep te nemen en daarvan te erkennen dat het situaties zijn die te maken hebben met het balanceren van karma. En dat je er dus bewust van bent dat dat als laagjes van een ui om jouw kern heen ligt, om jouw ziel heen ligt. En om dus gemakkelijker keuzes te maken die in lijn zijn met je ziel, zul je dus eerst die vertroebelingen rustig moeten krijgen. Zul je daarmee dus die sluiers één voor één moeten optillen. En dat helpt jou uiteindelijk om een sneller proces te hebben als ziel op aarde in het leren van je levenslessen. En je dus bewust te zijn dat situaties niet persoonlijk zijn. En dat is wat onze persoonlijkheid heel vaak doet. We vatten het persoonlijk op. We voelen ons slachtoffer van situaties of van mensen in onze omgeving of van omstandigheden. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit echt niet altijd een makkelijk perspectief is om het leven door te bekijken. En dat sommige situaties ook echt heel erg pijnlijk en confronterend zijn. Zoals dus nare ziektes of zoals heftige trauma's die je hebt opgelopen in je jeugd of seksueel misbruik of I don't know wat voor ernstige situaties waar mensen doorheen gaan. Het is ook zeker niet bedoeld deze aflevering om de gevoelens waar dat mee gepaard gaat te bagatelliseren. Want wat ik zei, op het moment dat je de gevoelens niet doorleeft en op het moment dat je niet door die gevoelens heen gaat, maar dat je dus gelijk de stap overslaat naar het begrijpen van de les, dan doe je dus een spiritual bypassing. En dat is ook niet de kant die we op willen. Dus uiteindelijk is het de kunst om bepaalde situaties of omstandigheden wel echt te kunnen voelen en de situaties en de emoties die dat daarbij oproept te kunnen ervaren en te kunnen accepteren voor wat ze op dat moment zijn. Maar na het voelen van die emoties en na het menselijke proces van door bijvoorbeeld een rouwperiode heen gaan, dat je daarna dus onder de loep kan nemen, of misschien kan je dat tijdens die periode van rouw al doen. Het onder de loep nemen en het analyseren van wat is de les die ik hieruit mag leren. Misschien heb je moeite met loslaten. Misschien heb je moeite met afscheid nemen. Misschien hou je te krampachtig vast aan mensen of situaties in je omgeving, omdat dat je een gevoel van veiligheid of vertrouwdheid geeft. En is het dus een richting en is daarmee dus die situatie een uitnodiging om wellicht die veiligheid en die vertrouwdheid waar je zo naar verlangt te creëren in jezelf. En dat voor jezelf te gaan ontwikkelen en daarmee dus die les te gaan integreren. Zodat die les zich niet op een andere manier alsnog zich moet voordoen. En dat kan in een vergelijkbaar patroon zijn, maar dat kan ook op een andere manier zijn. Dat je op een andere manier die les krijgt, omdat misschien jouw gidsen of jouw spirit guides of hoe je het wil noemen, jouw divine begeleiding, denkt van oké, op deze manier is het dus niet gelukt om die les te leren. Over naar plan B of over naar plan C. Misschien moeten we wat anders proberen om even het leven op te schudden, zodat je weer herinnerd wordt aan de essentie van universele liefde die jij in de kern bent. Zodat je weer in lijn met die universele liefde, met die onconditionele liefde vanuit Source of vanuit Spirit of hoe je het wil noemen, verder kan leven. En hiermee wil ik ook echt niet zeggen dat dit een proces is van vandaag op morgen. Misschien is dit een proces waar je je hele leven voor bepaalde lessen voor nodig hebt. Misschien heb je er meerdere levens voor nodig. Misschien heb je er een half leven voor nodig. En de snelheid daarvan is ook niet eens zozeer van belang of relevant. Er is geen goed of fout daarin. Er is wel een manier, dus wat ik eerder zei, hoe je daar bewuster doorheen kan gaan. Op het moment dat je dus bewust vanuit je ziel de lessen erkent. Maar dat wil niet zeggen op het moment dat je voorheen onbewust door het leven bent gegaan en met bepaalde lessen bent omgegaan en je echt het slachtoffer hebt gevoeld, dat je nu opeens met de harde hand naar jezelf moet kijken van ja, maar dat heb je dus echt helemaal verpest, om het zo maar te zeggen. Nee, er is altijd weer de mogelijkheid om terug in te tappen op die universele liefde en vanuit daar weer de keuze te maken. En daarin heb je dus ook de keuze in hoe kijk ik naar mezelf, naar mijn jongere zelf, die andere keuzes heeft gemaakt. En daarmee mag je dus ook weer compassie voor jezelf voelen. En accepteren dat bepaalde situaties zijn geweest wat ze zijn geweest. En het heeft je uiteindelijk ook weer gebracht tot waar je nu bent. Uiteindelijk zijn al deze personen in je omgeving of al deze situaties spiegels die je voorgehouden worden en je laten zien waar je zelf nog mag helen of waar je zelf mag groeien. En waar voor jou dus die potentiële ontwikkeling ligt. Door op een bepaalde manier daarnaar te kijken, creëer je dus ook je realiteit. En geef je dus ook vorm en richting aan je realiteit. Een uitspraak die heel vaak gebruikt wordt is energy flows where attention goes. En ik vind dat wel een hele interessante benadering in de zin van wat je aandacht geeft groeit. Ze hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld proefpersonen in een experiment verdeeld in twee groepen. En de ene groep moest elke dag 5 minuten lang naar hun neus kijken. En de andere groep die hoefde dat in ieder geval niet te doen. En vervolgens hebben dus aan het begin en op het einde een meting gedaan naar hoe personen hun neus zouden beoordelen en hoe ze hun perspectief over hun neus hadden. En uiteindelijk bleek dus dat die groep A, die dus elke dag naar hun neus moest kijken, een veel negatiever beeld had over hun neus. En dat ze er veel ontevredener of ongelukkiger mee waren. En dat is dus echt een heel erg concreet voorbeeld, wat voor mij ook heel erg eye-opening is geweest van oké, op het moment dat je elke dag in de spiegel staat te kijken naar een bepaald lichaamsdeel waar je zogezegd ontevreden mee bent, ga je daar aandacht aan geven en groeit dat lichaamsdeel en wordt het steeds erger en steeds erger en steeds erger. Zie je bepaalde rimpels in je gezicht en je denkt elke dag dat je in de spiegel kijkt, oh shit, ik zie die rimpels weer, ik word ouder. En je hebt dus die hele tijd die gedachte. Eén, je voedt de gedachte. Dus de rimpels worden steeds groter en steeds prominenter en steeds erger. Maar ook omdat je dus die gedachten voedt, creëer je dus voor jezelf de realiteit waarin je dus telkens tegen jezelf zegt, ik ben oud, ik heb rimpels, ik word ouder en ik ben niet tevreden en ik wil misschien botox zelfs gebruiken of wat dan ook. En gedachten zijn uitingen van vrije wil. Het zijn keuzes die je maakt in dat moment om te hebben. En met die gedachten heb je dus een bepaalde frequentie. Heb je een bepaalde energie die je uitstuurt. En daarmee trek je dus ook letterlijk die realiteit naar je toe. Je trekt het letterlijk aan. Die gedachten of die realiteit, we hadden het vorige keer natuurlijk ook over 5D. En dat het verleden, het heden en de toekomst in hetzelfde moment simultaan bestaan. Niet lineair, maar op elkaar gestapeld. In het nu-moment. In het nu-moment zijn alle mogelijke realiteiten waar je van kan denken, die zijn er nu. En die hebben allemaal een bepaalde frequentie. En de gedachte die je dus uitstuurt, daarmee trek je dus die energie van die specifieke realiteit naar je toe. En linksom of rechtsom, in elk van die realiteiten ga je die levensles leren. Maar de keuze is dus aan jou of het het versnelde traject is vanuit liefde of de versie van de onbewuste automatische piloot waarmee je dus een soort van vertraging voor jezelf creëert. Zonder daar een oordeel aan te hangen van goed of fout. Iedereen heeft zijn eigen tempo van daarin bewust worden. Of misschien word je je nooit bewust en leer je alsnog de lessen. Want dat is ook nog wel een interessante realisatie die ik hier zelf afgelopen jaren in heb geleerd. Is dat niet iedereen hoeft op deze manier te denken om hun lessen te leren. Ik had soms echt het idee van, maar snap je nou niet dat dit karma is of dat je deze situatie zelf hebt aangetrokken? Nee, niet iedereen hoeft ook zo te denken. Je hoeft ook niet per se deze visie te hebben om de les eruit te kunnen leren. Je hoeft bijvoorbeeld niet in reïncarnatie te geloven om die karma te balanceren. Of om je daarvan bewust te worden. Het kan allemaal in dit leven gebeuren. En het is ook niet bedoeld voor iedereen om op deze manier naar de wereld te kijken. Iedereen heeft daarin zijn eigen proces. En de persoonlijkheid die je hebt gekozen in dit leven. En waarmee je dus in mijn geval bijvoorbeeld een filosofischere levenshouding hebt. Waarmee je echt constant dingen afvraagt en dieper wil gaan en dieper wil gaan. Dat ondersteunt mij in het leren van de lessen die ik heb. Dit is een persoonlijkheid die mij helpt om te groeien en om in mijn authentieke kracht te gaan staan. Om te leven vanuit mijn authentieke zelf. En daarmee is het dus een integratie van zowel mijn ziel als persoonlijkheid die samen co-creëren. Die samen een realiteit scheppen die zoveel mogelijk dienend is aan de lessen die ik heb te leren. Wat ook een interessante vraag is die ik mezelf vaak heb gesteld is de persoon hoe ik nu vandaag de dag in elkaar zit met de eigenschappen die ik heb. Tussen aanhalingstekens positieve en negatieve kwaliteiten die ik bezit. Waarom heb ik die in dit leven? Hoe kunnen ze mij helpen om de lessen die ik heb te begrijpen? Daarom vind ik bijvoorbeeld externe methodes zoals human design of astrologie zo interessant. Het helpt mij bij het uitpluizen van mijn persoonlijkheid en hoe mijn energieuitwisseling met de externe wereld om me heen werkt. Of hoe de stand van bepaalde planeten was, wat invloed heeft gehad op het vormgeven van mijn persoonlijkheid. Dat is waarom ik dat zo interessant vind. Maar de valkuil daarmee ook is dus dat je te veel de focus gaat leggen op het externe en te veel gaat kijken naar oh, hoe zit ik in elkaar en wat betekent dat voor mij? En oh nee, maar de stand van planeet A stond in dit sterrenbeeld en daardoor heb ik X, Y, Z gedaan. Nee, dan ga je dus ook weer voorbij aan het nemen van jouw verantwoordelijkheid en het accepteren van de consequenties van de oorzaak en gevolg van je gedrag en je gedachtes. En natuurlijk kan het van invloed zijn, maar je hebt altijd de keuze, dus die vrije wil. Voor mij is daarom ook waarde toewijzen aan externe methodes of objecten zoals kristallen of bepaalde sieraden of bepaalde boeken. Zeker niet goed of fout. Het is voor mij een uiting van mijn interne creatieproces, mijn interne realiteit. En omdat het dus een uiting is van mijn interne creatieproces, zie ik het daarmee als kunst. Het is letterlijk kunst. En daarmee is het dus wel voor mij een uitdaging en ik denk voor heel veel mensen met mij om jezelf niet te verliezen in de waarde die je toewijst aan een object. Stel, ik heb een bepaalde ring die voor mij erg belangrijk is vanwege of sentimentele redenen of spirituele redenen en ik heb die ring een keer niet om. Om daarmee dus te denken van, oh, ik ben nu niet beschermd. Nee, dat ligt voor mij in lijn met dus de gedachtes en de frequenties die je uitstuurt. Dus mijn gedachtes of mijn gevoel wat ik ergens bij heb, heeft een bepaalde frequentie. En ik geloof dus bijvoorbeeld dat een bepaalde ring of een bepaalde armband me beschermt of me helpt in het hebben van meer zelfvertrouwen of meer, meer innerlijke rust. Of dat een bepaald kristal me helpt in het maken van contact met mijn hogere bewustzijn of met mijn gidsen of whatever. Uiteindelijk zijn dat de gedachten. Uiteindelijk zijn dat de intenties die je ergens aan hangt. En daarmee is het voor mij dus een vorm van kunst. En is het ook voor mij een proces geweest om geen hechting te hebben aan bepaalde externe objecten. En dit is niet alleen voor objecten of bijvoorbeeld methodes die ik eerder noemde, maar ook voor het toekennen van een bepaalde positie aan mensen die zichzelf een guru of een leermeester of een spiritual teacher of wat dan ook noemen. Daar zit ook een valkuil dat je dus niet meer vertrouwt op jouw interne proces en op jouw interne creatie, jouw interne kompas, wat we allemaal hebben. Maar dat we te veel gaan vertrouwen op deze externe personen. En dat we ons vertrouwen en daarmee dus onze actie en onze verantwoordelijkheid bijna uit handen geven. Oké, op dit moment ben jij mijn leider of ben jij mijn mentor? Of ben jij de persoon die ik ga volgen in welke keuzes die ik maak? Daarmee geven we onze eigen power uit handen. We geven onze kracht weg. We geven het vertrouwen in onszelf weg. En het is dus heel erg belangrijk om je te realiseren dat zeker bepaalde mensen kunnen je inspireren. Of kunnen je tot nadenken aanzetten. Of kunnen je supporten of stimuleren of motiveren. I don't know. Maar hou dat vertrouwen in jezelf. Hou je eigen kritische mind. Hou je eigen denkvermogen in stand. En vertrouw op je eigen innerlijke kompas. Dat is een van de grootste lessen die ik daarmee ook heb geleerd. Om dus de verantwoordelijkheid van zowel mijn acties als mijn gedachten bij mezelf te houden. En daarmee de consequenties onder ogen te zien. En indirect dus in mijn eigen authentieke kracht te gaan staan. Omdat ik de vrije wil heb. En de keuze om te kiezen hoe ik ergens mee omga of hoe ik ergens over denk. En ik kan daarbij geïnspireerd raken en ik kan daarbij items gebruiken of methodes gebruiken die me daarin verder helpen. En die me helpen groeien of die me inspireren of bepaalde boeken. Maar realiseer je dat het allemaal een perspectief op de waarheid is. En dat het uiteindelijk aan jou is om jouw perspectief op de waarheid te gaan ontdekken of uit te graven, het letterlijk uitgraven van jouw waarheid uit dus al die andere perspectieven en gedachten en meningen en externe situaties. Dat is uiteindelijk voor mij een heel belangrijke realisatie geweest. En met nog een laatste gedachte wil ik deze aflevering gaan afsluiten. En dat is het volgende. Als we het hebben over frequenties en over vibraties en over energie van onze gedachten en van ons proces waar we in zitten, realiseer je dan ook dat op het moment dat je deze aflevering hebt afgeluisterd en dat je tot dit punt bent gekomen, dat er dus ergens iets in deze aflevering zit wat jou vooruit kan helpen in je proces of in hoe je met bepaalde dingen omgaat. En dat je dus ergens met de frequentie waarop jij vibreert, dit hebt aangetrokken om deze kennis tot je te nemen, om daarin te groeien en om daarin vooruit te komen. En daarmee dus niet om extern jouw power of jouw verantwoordelijkheid aan mij te geven. Nee, zeker niet. Die heb jij zelf en dat blijft bij jezelf. Maar wellicht wel om hier inspiratie uit op te doen. Om mee te nemen wat voor jou resoneert en wat voor jou goed voelt uit deze aflevering. Je hoeft het echt niet overal mee eens te zijn of dezelfde visie als ik te delen, om daarin dus bepaalde lessen of bepaalde boodschappen of inspiratie daaruit mee te nemen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ja, tot de volgende keer.